De tekstwoorden voor deze morgenuren vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit het boek der psalmen, de 68ste psalm en daarvan het 19e vers. Psalm 68 vers 19, waar het woord des Heren aldus spreekt: Gij zijt opgevaren in de hoogte, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd, gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen, om bij u te wonen, o Heere God. Tot zover. Overdenken wij een ogenblik uit dit woord, Christus hemelvaart, en let in de eerste plaats op de bekroonde strijd, in de tweede plaats op de gevangen gevangenis, in de derde plaats op de verdeelde buit. Christus hemelvaart, wij letten op de bekroonde strijd, de gevangen gevangenis en de verdeelde buit. Geliefde, deze psalm staat niet direct zo bij de aanvang in verband met een historische bijzonderheid. Vandaar dat ook al veel gegist is bij welke gelegenheid deze psalm eigenlijk door de Heilige Geest geschreven is. Hij wordt met allerlei gebeurtenissen in verband gebracht. Maar ik geloof dat het niet zonder opzet is dat hier niet een bepaalde historie aan deze psalm, een bepaald gedeelte van de geschiedenis van Israël aan ten grondslag ligt, omdat eigenlijk de gehele geschiedenis van Israël in deze psalm verweven is. De geschiedenis ook van Gods kerk van het begin der schepping af tot aan het einde der dagen toe. Immers dan is er altijd sprake van ondergang en opgang, van dood en van leven, van onvruchtbaarheid en vruchtbaarheid, van eenzaamheid en gemeenzaamheid. En al deze contrasten, die tegenstellingen, vindt gij in de geschiedenis van het volk Israël opgetekend. Dat Israël dat hij had uitverkoren, waarin zijn uitverkoren Sion besloten was. En in dat Israël lag het woord des eeuwige levens, dat hij aan Abraham, Isaac en Jacob gezworen had, dat hij een zaad zou zenden, die zou de heidenen hoeden, diens zou zijn alle koninkrijken der aarde. In dat volk lag ook de belofte die hij eenmaal uitsprak in het paradijs: ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Al deze dingen bemerken wij als wij deze psalm overdenken. Dan bemerken wij daarin de strijd, de overwinning, de ondergang, de opgang, de dood en het leven. God die opgestaan is tot de ark zijner rust. Wij laten daarin het verband verder rusten. Wij dachten het allermeest aan een gebeurtenis, als wij toch een historische bijzonderheid zouden willen noemen, dachten we het allermeest aan het opbrengen van de ark uit het huis van Obed-Edom naar Sion, de berg door de Heere uitverkoren, waarvan je kunt lezen in 2 Samuel 6 hoe het volk verblijd en verheugd was, en zij met muziekinstrumenten, trommelen en luiten de Heere hebben gespeeld. David zeer verblijd was met de dienstknechten en de dienstmaagden. Ja, dat de lof en de prijs des Heere gezongen wordt. En dat David daar bij het einde van dat feest een uitdeling houdt van goede gaven. Hij deelt aan het volk een stuk brood, een schoon stuk vlees en een fles wijn. Zo laat hij ze wederkeren met de gaven die hij hen gaf laat hij ze wederkeren naar hun huizen, verblijd en van goeder harten. En dat is wel het meest treffende van deze geschiedenis, die ook in dat 19e vers als het ware gaat leven. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Zoals David daar brood, vlees en wijn aan de volken uitdeelt, zo schouwt hij door de geest der profetie op de menigerlei genade Gods die door hem worden uitgedeeld onder de mensenkinderen. En in de opgang van de ark van het huis van Obed-Edom, eerst het huis van Abinadab, later Obed-Edom, toen naar Sion, ziet hij door de geest van Christus de verhoging van de borg en middelaar, het grote zaad, waar het ten slotte alleen maar over liep. Daarom zegt hij in het 19e vers, we laten het verband verder rusten, gij zijt opgevaren in de hoogte. Want wanneer de ark daar de berg Sion opgaat, dan ziet hij daar in de ark, ziet hij God in de zoon zijner liefde, in verheerlijking opgenomen ten hemel. Gij zijt opgevaren. Wat is het, zegt de apostel Paulus, dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde. Opvaren houdt in als tegenstelling een nedervaren. Daarom noemden wij zijn opvaart in de hoogte een bekroonde strijd. Een bekroonde strijd, want voor zijn opvaart was zijn nederdalen tot in de benedenste delen der aarde. En als wij dan dat wonderlijke daarin aanschouwen, dan gaan onze gedachten naar de mens in het paradijs, die naar zijn evenbeeld geschapen werd in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En dat mensenkind, dat wilde uit die hoge stand die het reeds innam, versierd met het beeld Gods, wilde dat mensenkind nog hoger, ja boven God, de verdoemelijke zonde van ons allen, het ik, het goddeloze grootheidstreven van de mens, om God van zijn troon af te dringen en zelf te regeren over alle dingen. Zo is de mens uit die hoge stand waar hij niet tevreden mee was, wilde hij opvaren naar de hemel. Wilde hij heenvaren boven God zijn schepper. Met als gevolg dat hij in plaats van een hemelvaart zijn ganse geslacht op de weg naar de rampzaligheid zette. Zijn ganse nakomelingschap op weg naar de ondergang. In plaats van de hemel en de zon van Gods tegenwoordigheid te bereiken, stort het menselijke geslacht in Adam met verbrande vleugelen neer op de grond. En wij zijn van God onze schepper afgevallen, om nooit meer ten hemel te kunnen varen. Want de weg die onze recht dacht, was een weg des doods. Van dat ogenblik aan, onder welke bedekkingen de mens het ook camoufleert, is de opvaart naar de hemel, naar het hart des vaders, naar zijn rechterhand, naar zijn gunst en zijn gemeenschap, is voor eeuwig voorbij. En de woorden die wij spreken en de gedachten die wij denken en de vertoning die wij maken kan nooit uitwissen dat wij zijn nedergevallen van de top van eer en dat we daarin minder geworden zijn als het redeloos gedierte en dat naast de Satan geen ongelukkiger schepsel dan de natuurlijke mens gevonden wordt. Nu, daar ziet u de lijn van menselijke geslacht zich gaan uitbreiden over deze aarde. En nog nooit is er eens een keer één geboren. Er zijn er die zijn opgenomen ten hemel, maar dat was uit loutere genade. Maar nooit kon er één uit die gevallen staat en stand van Adam uitklimmen, al probeerde hij het 80 of 1000 jaren om op te varen tot God die in de hemel zit. Ten slotte bleek het alles wind waar zich het hart mee streelde. Geliefde, dat is eigenlijk onze ondergang geweest, ons nedervaren. En niet alleen om daar te blijven liggen, maar om steeds dieper, steeds verder van de springader des levens, van de God van ons leven, af te wijken en weg te zinken. Dat heeft David ook geweten. Dat heeft David door de Heilige Geest geweten. Daarin is hij ook onderwezen in zijn persoonlijk leven. Daarvan getuigt hij ook later in zijn leven. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn overtreding bedekte ik niet. Gij zijt rein in uw rechten en overwint in uw oordeel. Daarvan heeft hij gezongen welzalig. Hij wiens zonde zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Daarvan zong hij, neem mijn zonden uit, meedogen, gunstig weg, gedenk ze niet. Ja, geliefde, de opvaart van de Heer Jezus Christus zal toch juist daar zulke vertroostende waarheid in de handen des Heilige Geestes zijn, waar niets meer van ons voorhanden is om de Heer te kunnen aanbieden, waar wij ganselijk niets hebben om Hem te kunnen bevredigen dan zonde en ellende en ons uit de aarde aards bestaan hier op deze aarde. Voor die zulke zal het toch zulke wonder zijn wanneer de Geest de nevels op doet klaren. Want wat hier geschreven staat vloeit niet uit Adam, ook niet uit Abraham, ook niet uit David. Maar hij gaat zeggen, gij zijt opgevaren uit de hoogte. Naar de hoogte, niet ik, gij. Hij wijst daarin dat geheel enige werk der zaligheid aan, dat God gedachte des vredes had. En al maakten wij nu 1000 nedervaarten in Adam en iedere dag weer. En al is die weg toegesloten voor eeuwig voor Adams kinderen. Nu schittert hier het goud van Gods eeuwige raad, van zijn welbehagen, van zijn vastgestaafde eed. Nu is er tussen dat alles in die rokende oven, is een vuurglans, een fakkel. Een fakkel van de levende God. En die God wijst hij aan in Christus. En hij wijst hem aan als die grote gij. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Waar wij als Adams kinderen gebonden en gevangen lagen aan de aarde. Gebonden en gevangen in onszelf. In de zonde, in de ketenen van de vast der duisternis. Waar wij nooit des vaders eer en deugde bedoelden. Waar we ook geen weg terug hebben kunnen vinden. Al dachten wij ook dat we ten hemel zouden opklimmen. Waar ons leven ons heeft getuigd. Door de ontdekking des geestes. Dat wij ons geen hand kunnen veroorloven aan de hemelpoort. En geen oog achter haar muren. Daar gaat God zijn kerk vertroosten. Met die enige giften des vaders. Die eerst in vernedering. In dienstknechtsgestalte. In strijd. In hoon. In spot en smaad. Op zich geladen heeft wat wij verdienen. Op zich geladen heeft ook ons ijdel vergrijp naar de hemel en aan de hemel. Op zich genomen heeft de ijdele waan der trotse zielen om de straf oefenende gerechtigheid God over al die zonden op zich te laden tot in de vervloekte dood des kruises. Maar hij is verhoogd in de opstanding. Zij vormde daarin een teken van des vaders genoegdoening. Zij is nogmaals bevestigd in zijn hemelvaart, dat hij opgenomen werd en opvoer in zijn eigen glorie en heerlijkheid in de hoogte. Dat zegt ons dus, zijn strijd is bekroond. De overwinning is door hem behaald. Hij heeft het ganse werk der zaligheid op zich genomen. Zie nu eens om u heen. Zie dan eens een massa van mensen die 6000 jaar aan het klimmen zijn op de ladder om ten hemel te geraken. De een langs deze weg, de ander langs een andere weg. Maar liegelijk heeft toch iets in zich als iets van hemel zoeken. Hij zoekt langs allerlei idealen, langs allerlei volbrachte werkzaamheden, zoekt hij toch op een hoger niveau. Hij zoekt tenslotte het doeleinde te bereiken wat hij zich gesteld heeft. Welke godsdienstige overtuiging wij dan ook aanhangen. En zie ze dan eens alle, en zalig is hij die er ook af mag vallen, van die trap afvallen. En zie ze eens struikelen. Sommigen slaan over de trap heen naar de andere kant, in eeuwige vergetelheid. Anderen komen met gebroken benen onderaan de trap te liggen. Zij die proberen de hemelvaart te maken en op te klimmen tot God, ze storten neer. En onderaan de trap van al hun inbeeldingen, al hun godsdienstige overleggingen, al hun schema's, alles wat ze hebben opgericht, het is alles voor de mollen en vledermuizen. Maar onderaan de trap, waar zij als het ware als ellendige dwazen nederliggen, daar verheerlijkt God zijn genade. Daar maakt hij David en den volken blij. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij dierbare en beminnelijke borg en middelaar die vernederd was. Mijn strijd is nooit gekroond. Daarvan was het einde de dood. Daarvan was het einde de modder en het slijk. Maar uw strijd is bekroond door de goddelijke Vader. Gij zijt opgenomen en opgevaren in de hoogte. Nu treedt er dus uit al die onwaarachtige mensen, al die gevallen mensen, al die mensen die iets zoeken te bereiken waar wij bij behoren. Daar treedt ene waarachtige en rechtvaardige mens naar voren. Die heeft het gehaald. Die is waarlijk opgestaan. Die is ook waarlijk ten hemel gevaren. Zie nu eens welk een troost, geliefde. De eerste Adam nam ons mee onder het oordeel van God. De eerste Adam bracht ons in het land van de schaduwen des doods. De eerste Adam stortte zichzelf en al zijn nakomelingen in een eeuwige duisternis. De eerste Adam maakte ons alle tot mensen zonder God in de wereld, zonder hoop, zonder de verbonden van zijn genade en ontferming. Zonder de troost dat wij eenmaal zijn aangezicht in gunst zouden mogen aanschouwen, zonder dat al. Maar de tweede Adam, en hij is ook het hoofd van een zoveel beter verbond, hij is opgevaren in de hoogte. Als vlees van ons vlees, been van hun gebeente. En waar hij is opgevaren in de hoogte, Maar hij is heen gegaan, waar zijn strijd haar bekroning vond. Waar hij toch niet te langer op de aarde kan blijven, want zijn arbeid is nodig in de hemel, aan de rechterhand des vaders. Waar hij toch zou gaan pleiten voor den vader met zijn enige offeranden. Daar neemt hij zijn arme kerk, daar neemt hij zijn Jacob, die in de hemel en die op de aarde nog zijn, of die onder de aarde zijn. Hij neemt ze mee in de hoogte. En als David dan de ark ziet gaan tegen de berg Ion, met de tafelen der wet daarin besloten, met de cherubim die begeerig zijn in te zien, in het geheim en de verborgenheid, zij die daar boven het verzoendeksel zijn, dan ziet David daar in de geest dat er een genadestoel op Sion komt te staan. Dat er een genadestoel komt voor het aangezicht des vaders, een troon der genade. Dat er een troon komt die geverfd is in zijn dierbare bloed. Maar dat nu ook dat nieuwe hoofd, dat betere hoofd van die mensheid die hij heeft uitverkoren van eeuwigheid, dat hij in de hoogte is opgenomen. O geliefde, dat kan het hart van ellendige, van dwaze zondaren vervrolijken, waar zij op de aarde zijn. Waar zij in ontdekkend licht des geestes moeten bekennen, hoe kleeft mijn ziel aan het stof aait in mijn nood. Waar zij ervaren dat ze nog in twee treden tot die hoge God in de hemel kunnen naderen, dan liggen ze alweer met hun neus op de grond. Waar ze ervaren, ik weet dat in mij, dat is in mij volledig geen goed woont. Waar ze getuigen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Ik dank God, gij zijt opgevaren in de hoogte. Daar is een dierbaar lid van dat gezin, het hoofd van dat gezin, de koning van dat gezin. Vlees en bloed van dat gezin, die is ingegaan door de poorten der gerechtigheid. O, en al is het dan dat de voeten hier in het moeras lopen, al is het dat de voeten bestoft zijn, al is het dat de voeten doorwond zijn van doornen en distelen, al is het dat de voeten klagen en zeggen, zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste. Al is het dat de voeten getuigen, zie deze hoe goddeloos en vreed en evenwel bevrijd van leed. Al is het dat de voeten zeggen, ik zag met mij de ogen aan, hoe dwaas ze hier op rozen gaan. Al zeggen dan ook de voeten en de benen bij elkander, zal de godsbeloftenissen eeuwig haar vervulling missen. Vruchteloos worden afgewacht van geslachten tot geslacht. Al zeggen de voeten, ik ben ellendig, arm en naakt, blind, duister en ledig, zwak en broos, verkeerd en verdraaid. Als het hoofd nu in de hemel is, als de Heer Jezus Christus nu opgevaren is, zal hij dan zijn voeten loslaten? Zal hij dan zijn voeten laten zinken? Zal hij ze laten ondergaan in alle nood en dood? Zal hij ze verslonden laten worden door de zonde? Zal hij ze geven tot een prooi aan de vorst der duisternis? Zekerlijk nee. Want hij heeft gezegd toen hij nog op de aarde was. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, ze waren uwe, en gij hebt mij dezelfde gegeven. Troost voor haar ellende. Puinhopen, dwaas in zichzelf, die meer en meer door de Heilige Geest ontdekt, en ontgrond en ontbloot worden daarin. God is in de hemel, Gij zijt op de aarde. Gij zijt op de aarde. Die daarin hoe langer hoe meer door die geest des geloofs Gods woord voor waarachtig houden. Schapen mijner weide, gij zijt mensen. Maar ik ben de Heer uw God. Hij is opgevaren in de hoogte. En dat is zulk een wonder dat de voeten worden er verblijd mee. Hier is David verblijd en hij huppelt van zielevreugd. Gij zijt opgevaren in de hoogte. En achter de ark aan, achter de ark aan, daar wandelen mensen, kinderen. Ze zijn gebonden geworden aan de ark, achter de ark naar Sion aan. Achter de ark wandelen de vijanden die overwonnen zijn. Achter de ark zijn de wederhorigen om tot een woonplaats gebracht te worden. De strijd is bekroond. Daarin is de strijd bekroond dat hij nu opvaart. Op aarde heeft hij zijn werk, borgtochtelijk in zijn lijden en sterven, volbracht. Hij gaat nu ten hemel in. Welke aangenaamheid, welke innerlijke blijdschap werkt die lieve geest in het harte, dat wij hier op deze aarde, de een nog naarder dan de andere, de een nog geestelozer in zichzelf dan de andere, de een nog kouder dan de andere. Ach, als die lieve geest hun dood verlicht en zegt, wel is waar, gij zijt nog op de aarde. Gij zijt nog op de aarde en onderworpen aan velerlei ellendigheden. Maar ik heb u meegenomen in mijzelf. U en de gevangenis waarin gij zit. Alles heb ik voor mijn rekening genomen. En nu zijt gij nog wel op de aarde. Gij zijt nog wel beneden. Gij zijt nog wel in vele omzwerving. Maar elk hunner zal in het zalig oor van Sion haast voor God verscheiden. Ja, zo is dan zijn strijd bekroond. En het woord gaat verder, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. De gevangenis. Je kunt ook zo lezen, gij hebt de gevangenen meegevoerd. Maar ik vind dat woordje zoals het hier vertaald staat toch wel mooi. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Een zwak beeld daarvan zie je in dat Filistijnenland. De gevangenis waar ze de ark Gods hadden gevangen genomen. Maar de Heere die nam hun gevangen. Door allerlei tekenen en wonderen en plagen. Zij dachten dat ze de ark hadden gevangen. Maar de ark had hen gevangen. Dat is maar een zinnetje. Maar nu geestelijk. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Daarin is de overwinning op al zijn vijanden. Ja, zegt gij, maar hoe? Nou, in de eerste plaats zalig maken. In de eerste plaats naar zijn eeuwige barmhartigheid. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Geeft een beetje een eigenaardige zin. Maar wanneer we nu eens dit beseffen, dat wij een gevangenis zijn. Dat wij als het ware en onze gevangenis één zijn. Het is niet alleen zo dat we naar de pijpen van de duivel dansen. Maar we zijn zelf uit de vader de duivel. We hebben ons eigen hart in alles mee. Het is niet alleen dat we in de hand van een andere sterke gekomen zijn. Maar we zijn gewillig in de hand van een sterke gegaan. We zijn als het ware zelf één grote gevangenis. We zijn zelf besloten in onszelf en met onszelf. En wat heeft nu de koning gedaan, zegt hier David door de geest der profetie. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoed. Daar ziet hij ook zichzelf achterlopen. Daar ziet hij al die dienstknechten en dienstmaagden. Daar ziet hij dat volk dat God heeft uitverkoren uit alle geslachten der aarde. Die gevangenissen in gevangenissen gedood hebben, verdrukt zijn, eeuwenlang. Maar boven alles die in het woord openbaar komen, al zulke ratten van de gevangenis, die geknaagd hebben in hun eigen leven, die God hebben op het hoogst misdaad, ze zijn weer telkens afgeweken, zing de dichter, en door hun zonde uitgeteerd. Hun hart vergat de opperheren, de dierbare heiland, die wel eer hen redde van de Egyptenaren. Gevangen. Jazeker. Je zou dat volk ook één grote gevangenis kunnen noemen. In de gevangenis van zichzelf. Maar dan ook in die andere gevangenissen van alle boze machten en krachten. Van de tronen en heerschappijen en de geestelijke boosheden in de lucht. Gevangenen van de vorst der duisternis bij Beelzebub. Die als een sterken hun huis regeert en ze niet loslaat. Gevangen van alles. Gevangen ook onder de vloek van Gods oordeel. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Aan alle zijden gevangen, hun conscientie beschuldigt hen dat ze tegen Gods geboden aardig gezondigd hebben. Ach ja, of wij bemerken of niet bemerken, maar wij zijn gevangenen. Wij zijn gevangenissen. Wij zijn geheel en al besloten, geboeid en geketend. En de mens die over vrijheid roept, hij beseft niet dat wij slaven zijn van onszelf en van de zonde en van de duivel. Maar nu, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Zie Naftali en Zebulon en Benjamin om God hun koning te eren. David die loopt daar achter de ark te huppelen. En als hij dan een blik om zich heen slaat, dan ziet hij daar al die gevangenen. Ja, gevangenen van zichzelf, maar nu gevangen door de ark. Gevangen door de hemelvaart van Christus. Gevangen door de lof en de prijs des Heren. En nu ziet u die grote koning, de gevangenis heeft tot zich genomen. En zich die gevangenis heeft toegeëigend met alles wat erin, wat er aan en wat erop is. Met alle duisternis. Met alle doodschaduw, met alle doodvonnissen, met het ongedierte, met de donkerheid, met de koudheid en de nattigheid. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen. Hij heeft die mens, nee, niet zoals hij wel wilde wezen, maar zoals hij is. Als een verdoemelijk schepsel die nog geen seconde enig zonde besef kan aanbrengen voor de levende God. Die nog geen ogenblik weet hoe groot zijn zonde en ellende zijn. Die heeft hij gevangen genomen. Omdat alles uit genade als vruchten van Christus te werken. Laten we erom denken, de gevangenis. Ja, want wij zien graag en horen graag hoe een mens gevangen genomen wordt. Nadat hij dit en nadat hij dat. En dan lijkt het soms wel in onze voorstelling van onze godsdienst. Als we dit, dan krijgen we dat. En als we dat, dan krijgen we nog eens dat. Begrijpt u? En als ik dan weet hoe groot mijn zonden zijn, ja, misschien dat dan. Maar laat het u toch niet ontnemen, dit erfgoed van het woord. Hij is niet gekomen voor mensen die weten hoe groot hun zonde en ellende zijn. Maar hij is gekomen op dat zelfs een wederhorig kroost zou leren. Gena, o God, gena. Dan moet je die omdraaien. Want dan krijg je die akelige godsdienst wat een mens kan hebben. En dat het toch niks is. Maar dan zegt Gods woord, dan heb je niets. Dan heb je niet een hoop, dan heb je niets. En wat je heeft, dat wordt nog weggenomen. Laat het werk Gods toch niet veranderen. Gij hebt, dierbare koning, zegt de dichter hier, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt uw handen uitgestrekt naar een tegensprekend en tegenstrevend volk. Gij hebt uw handen tot in de gevangenis van een Manasse, hebt u ze uitgestrekt. Gij hebt hem ingesloten in uw eeuwig harte. En gij hebt ze meegenomen op uw triumftocht ten hemel. Ja, zo heeft hij de gevangenis gevangen genomen. Zo heeft hij ook hier in de hemelvaart voorwerpelijk zijn ganse kerk in zich besloten. Maar onderwerpelijk in de tijd zendt hij zijn geest uit. Over het rond deze aarde. Om mensen met grote vrijheidsleuzen. Met veel inbeeldingen gevangen te nemen. En ze daarin eigenlijk alleen maar toch die enige vrijheid te geven. Die in Christus Jezus is. Gij de gevangenis. Ja, wij denken misschien, als je eerst maar eens uit de gevangenis bent. Als ik eerst maar eens uit de gevangenis, maar die deur. En alles wat er zo voor is, de Heer pakt heel de gevangenis op. Met inhoud en al. En hij heeft hem gezet in het dierbare bloed van zijn lieve zoon. Daar heeft hij alles in begraven. Alle machten en krachten, alle heerschappijen, al het handschrift dat tegen ons getuigde. Mijn hart dat aanklagend kan zijn. Mijn ganse ik, hij heeft die hele gevangenis vastgepakt. Hij heeft hem weggedragen. In zijn gezegend lichaam op het hout. Totdat de stukken en muren van de gevangenis zijn gevallen. Nu kan de kerk zingen, ai, hoor naar hen die in gevangenis kwijnen. Gij hebt toch de gevangenis gevankelijk gevoerd? Gij hebt toch uw handen uitgestrekt naar mensen minder geworden dan beesten? Gij hebt uw handen toch uitgestrekt naar kinderkens toegestrakt? Laat ze tot mij komen en verhinder ze niet. Gij hebt toch gezegd, het is des vaders welbehagen. U lieden het koninkrijk te geven, gij klein kuddeke. Gij hebt toch een Saulus gevangen genomen op zijn weg naar de ondergang. Omdat gij hem meenam in uw middelaars hart naar de vader. Toen opvoer ten hemel. Toen hebt gij toch in de tijd van uw welbehagen hem, met zijn ganse gevangenis, hebt ge toch in uw armen gesloten. Hebt de muren toch voor hem doen vallen en beven. Zo, broeder, de Heere heeft mij tot u gezonden. Laat u dopen en uw zonde afwassen, in de naam des Heere Jezus Christus. De gevangenis, of dat wij het zien of niet zien, stokbewaarder, je zit geestelijk en lichamelijk altijd in de gevangenis. En je denkt dat je vrij bent. Je denkt dat je anderen de voeten in de stok moet houden. Maar God heeft in Christus de gevangenis gevangen genomen. Ook uw gevangenis. Ook die uiterlijke gevangenis. Want eenmaal zal er op de nieuwe aarde geen gevangenissen meer zijn. Maar ook uw eigen geestelijke gevangenis, waarin je niet beters kunt bedenken dan een eind te maken aan uw rampzalig leven. Doe uzelf geen kwaad, wij zijn alle hier, gij, Heer Jezus, gij zijt verwinnaar in de strijd. en schenkt uw volk de zegen. Ook de stad bewaarde, hij is gevankelijk gevoerd. En hij viel bevende in. Lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden, gij en uw huis. O ja, als u waarachtig gelooft dat je kinderen, met jezelf, met je vrouw, dat je allemaal in die gevangenis zit. Dat ze niet zo best, zo braaf, zo goed zijn. Maar dat ze met alles wat vlees ook nog vertonen mag, gevangenen zijn. Om zijn wil van die boze Satan te doen. Dan krijg je juist hoop. Als je dat gelooft, krijg je juist hoop. Dan zeg je, trouwe heren, u bent niet gekomen om engelen, om vrije mensen, om zalige mensen, om godsdienstige mensen, om mensen die het ernaar gemaakt hebben dat ze tenslotte in de hemel terecht. Maar u bent gekomen om gevangenissen in te sluiten. U bent gekomen om van die weerbarstige booswichten te vangen. U hebt ze al in uw eeuwige raad in uw besluit gevangen. U hebt ze in uw hart genomen en meegedragen voor den Vader. Heere, wil ze ook nu in de tijd gevangen nemen. Dat ze achter de ark aan mogen wandelen. In weer binnenst uw heilige wet is ingebracht. Dat ze daar in dat dierbare evangelie van vrije gunst en genade zo gevangen mogen worden. Dat het zij dat ze blijven zijn of verslagen achter de aard op Sion aard. Dat is ruimte. Dat is ruimte niet uit vlees en bloed. Dat is ruimte uit opgevaren Christus die de gevangenis gevangen heeft genomen. Dan zeg je ja. Je moet het maar goed uitleggen en anders leg ik het maar verkeerd uit. Maar dan zeg je, Heer, kan nooit te erg wezen. Nee, zoon of dochter. Ik zeg het niet opdat gij het erg zou maken. Gij hebt het al erg genoeg gemaakt. Maar voor deze triomfator, deze koning, kan het niet te erg wezen. De gevangenis, hoe zo hard, hoe dicht, is voor hem. Een wenk van zijn goddelijke genade en almacht. En hij neemt de hele gevangenis voor zijn rekening. En voert hem mee. Wie zou er ooit de goddeloos zijn geweest. Die niet ervoer ten tijde van Gods trekkende liefde. En welbehaag. Dat het bloed van de Heer Jezus reinigt van alle zon. Heilige rechtigheid sluit ons uit. Gij gaat zelf niet in, zegt de Heer. En gij verhindert anderen om in te gaan. Waarom gerechtigheid? Heere, gedenk mijner, zegt die moordenaar. Als je in uw koninkrijk komt. Heden, zegt hij. Heden, zegt hij. Mijn zoon, wees welgemoed. Uw zonde zijn nu vergeven. Hij voert de gevangenis gevangen. Tot geesteloze zegt hij, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Tot doden zegt hij, ik leef en gij zult leven. Die gevangenis, die zie je wel, maar toch is die er niet meer. Want ik ben al reeds in eeuwige vrijheid, de smarten des doods ontbonden. Voor mijn vader, de dood, overwant, biddeloos zijn, dankeloos zijn. Hij zegt, gij zoekt het op de verkeerde plaats. Gij zou het wel een bidder en bidster willen weten. Gij zou het wel een gelovige willen zijn en een geloofsheld. Maar bedenk eens, het heeft u bedorven, o Israël. In mij is uw kracht. Je hoeft niets meer te doen. Ja, maar een mens moet toch wel, je hoeft niets meer te moeten. Ja, maar je moet toch helemaal niets meer aan de orde. Dat is de troost voor ledige zondaren. Dat het des vaders welbehagen geweest is, dat in hem al de volheid wonen zou. Zulke volheid, dat hij de Zoon aanschouwt en in hem gelooft. Die heeft het eeuwige leven en zal de dood niet zien in der eeuwigheid. O, je kan zo'n gevangenis niet noemen. Al is die zo beschilderd, zwart, groen of geel, of rood of ros. Maar hij heeft de gevangenis gevankelijk gevoerd, ingesloten. Hij heeft gaven genomen onder de mensen. Om uit te delen staat hier tussen haakjes, dat betekent... Er staat dus eigenlijk, gij hebt gaven genomen onder de mensen. De man zegt er hierbij uit te delen. Omdat de apostel in de brief aan de Efeziërs zegt, gij zijt opgevaren, gij hebt gaven genomen om uit te delen. De ambten, herders en leraars, dienaars, noem maar op, allerlei gaven in de gemeente. Zo haalt Paulus het uit. Maar hier, laten we het eerst eens zo lezen, gij hebt gaven genomen onder de mensen. Laten we het dan eens zo zien. Gij, dierbare Christus, gij hebt tot uw erfenis gezegd. Gij zijt mijde. Gij hebt uw handen niet uitgeslagen naar de engelen. Gij hebt uw handen niet uitgeslagen naar de duivel, naar de dieren. Gij hebt uw handen uitgeslagen onder de mensen. Dat is uw zaad, om de arbeid uw ziel, zal u het zien en verzadigd worden. Gij hebt gaven genomen, onder de mens genomen. Gij hebt u zelf het toegeëigend, dat rampzalige volk. Alle den van den Vader u gegeven, die hebt u genomen, onder de mens. Kijk, David ziet ze daar, huppel achter de ark. De kerk van Christus, hij ziet ze wandelen. Gij hebt genomen. De ark heeft ze vastgenomen. De ark in haar heerlijkheid, in haar uitstraling en genade, doet ook hun ogen stralen en hun lippen opengaan. Gij hebt gaven genomen onder de mensen. Ja, dat is zijn buit, eis van mij. En ik zal u geven de heidenen tot uw erf en de einde der aarde tot uw bezitting. Tot u zal alle vlees komen. En de blinde heiden, eens van God gescheiden, zal zijn heil erkennen. Zekerlijk, hij zal komen van oosten en van westen om te aanbidden voor zijn voetbank. Nu verder, gij hebt gaven genomen. De verdeelde buit was onze laatste gedachte. Ja, dan mogen we toch ook terugdenken aan David. Niet alleen dat het volk genomen was door de ark, dat ze aan die ark gebonden waren, maar ook David, hij deelde uit brood, vlees en wijn. Dat kun je kort samenvatten. Brood tot onderhouding des levens met het vlees. En de wijn die het hart verheugt. Teken van blijdschap en heerlijkheid. Gij hebt gaven genomen. Niet alleen zeker in de eerste plaats wat de apostel zegt. Herders en leraars, profeten, noem maar op. Maar in de persoonlijke zin... Gij hebt gaven genomen, die hebt ge verworven en verdiend, en in uw handen hebt gij ze genomen om uit te delen. Die gaven, brood tot onderhouding des levens. Dat zijt gij, Heer Jezus Christus, brood en vlees. En het brood was het symbool van zijn lichaam. En de wijn van zijn vergoten bloed. Gij hebt gaven genomen, welke gaven? Gaven genomen om alle degenen die de Heere vrezen. om ze te bezoeken met zijn heil. Om ze te doen delen in de blijdschap van zijn hemelvaart. Ja, o de wederhorigen. Om ze met die gaven te bezoeken. Die gaven der genade en der bekering. Die gaven waardoor zij zullen getuigen. Mannenbroeders, wat moeten wij doen? Betert u en bekeert u. En laat uw zonde afwachten. Wordt behouden van dit verkeerd geslacht. En met veel meer andere woorden betuigde hij hen. Ja, hij heeft gaven genomen. Hij zelf was de allergrootste gave. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Hij geeft de gaven der ootmoedigheid. Zijt met ootmoedigheid bekleed. God wederstaat de hoogvaardige, maar de nederige geeft hij genade. Hij geeft de gave der eeuwige liefde in het hart, die het hart doet uitgaan vanwege zijn spreken, die doet getuigen, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt schatten, wederhoren. Dat lijkt hier in de tekst of het nog minder is dan de mensen. Om uit te delen onder de mensen. Ja, ik wil hier zeggen, oh, die buit van dat overwonnen land. Valt daar onder de heggen en de steggen waar hij ze uitrekt en zegt, breng ze hier. Dwing ze om in te komen. Mijn huis moet vol worden. Er is nog plaats, zei de dienstknecht. Ja, o, de wederhorig. Ja, zij die van kindse dagen af hebben mogen verkeren onder de bearbeiding des geestes. En zij die weer spannig hun nek hebben verhad. Ze zijn niet alle verbroken met een eeuwige verbreking. Maar ze zijn getrokken door zijn koorden en touwen tot de wortel van Isaïe. De Heer Jezus Christus. Het is alsof David daar in die rij mensen heen. Die loopt daar ook al. Die was nooit zo trouw. Die zag ik nooit in de tempel. Die zag ik nooit bij uw altaar. Die zag ik nooit daar met een offerhande komen in uw tempel. Dat was er één. Heen. En als hij dan een blik om zich heen werpt. Bij die feesthoudende menigte op weg naar Sion achter de ark. Dan roept hij het uit. Ja, ook de wederhorig. Wederhorig kroost om bij u te wonen. Ja, geliefde, hebt gij ook zulke dwaas, zulke wederhorig hart. Dat betekent dat we niet hebben willen horen naar zijn stem. Toen hij sprak, wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. Nog als een muil door domheid voortgedreven. Gebit en toon zijn toch voor het redeloos gebied. Wilde gij niet horen. En heeft het toch op behaag om die wederhorige te trekken. En om de buit onder hem te verdelen. En om hem te begiftigen met de genade derom. Wederhorige om te wonen, o Heere God. De wederhorige die geen huis hadden, geen dak. Gij wilt bij hen wonen. Gij gaat bij die wederhorige intrek nemen om te wonen. Gij zijt opgevaren in de hoogte om in de laagste te wonen door uw Heilige Geest. Ja, ook de wederhorige om te wonen, o Heere God. Ge zijt opgevaren om te wonen bij verlorenen, bij ellendigen, bij tegensprekers, bij onboetvaardig om ze toe te roepen. Hoer, hoor des Heere woord. Ik zal uw afkeringen genezen. Keer nochtans weder. Dat is toch onuitsprekelijk groot. Je kunt ook zo lezen. Ja, ook de wederhorige, dat ze een plaats
krijg om te wonen. In uw lieve zoon, in uw dierbaar welvaren, in uw volbrachte middelaarswerk, in alles wat ge aan en toegebracht hebt. Wat een buit, het leven, de vrede, de genade, de ontferming, reinheid, heiligheid, rechtvaardigheid, zondeloosheid, geen enkel gebrek, geen enkele rimpel, geen vlek, geen smet, geen zonde, geen dood. Gij hebt gave genomen. Wat gij bereid hebt, koning, wat in uw hemelvaart aan de uitdeling begonnen zijn, dat is zo groot dat uw knecht roept, die ons van God geworden is, tot rechtvaardigheid, heiligheid en een volkomen verlossing. Zo komt hij dan de treurige Sions te beschikken. Zo roept hij dan de onvruchtbare toe, zing vrolijk. En gij die geen barensnood gehad hebt, zij blij. Want de kinderen, dat is de vruchten der eenzaamheid, zijn meer dan dergenen die getrouwd zijn, zegt de Heere, uw ontzettend. Zo komt er een woord, ja ook te wederhorigen, o Jehova. Adonai, Jehova, Elohim, verbondsgetrouwe schepper, die niet en nooit laat varen het werk uwer handen. Ze zullen bij u wonen, nu arm en ellendige, in ons midden. Gij zult het toch bedenken, hij heeft het gedaan. Gij buitenstaanden in uzelf, en denkt, waren voor mij de poort maar eens ontsloten. Hij neemt u met uw gevangenis. Hij neemt u ganselijk zoals ge zijt. Laat vrij uw handen maar slap hangen. Laat vrij alles maar neer tot het ter aarde. Want hij heeft gezegd. Ik zal u op saffieren grond vesten. Ik zal uw werk in waarheid maken. Zou ik doen. Gij hebt nooit anders als gelogen en bedrogen. Maar laat nu eens een ogenblik het zeenam bruisen. De ontroerde water hevig ruisen. Want de beekjes deze godsrivier zullen uw stad verblijden. Totdat gij ten slotte zult zijn ingezameld. En zult bekennen, ja ook de wederhorige, dat die eeuwig bij u woonde, Heere God. Amen.